Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd op Psalm 118 zingen wij het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. En wat er verder volgt, het 12e vers van Psalm 118. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Lucas 2, vers 1 tot en met 21, doch vooraf zal u gelezen worden zondag 14 van onze Heidelbergse catechismus, waarna we zingen uit de eerste berijming van de 12 artikelen, het eerste vers, ik geloof in God de Vader, groot van macht, en wat er verder volgt.
Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is, en blijft ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. We lezen nu Lucas 2, vers 1 tot en met 21. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. De eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondervrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschied als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gebonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschied als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, en dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk dat hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel eer hij in het lichaam ontvangen was.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze morgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan de eerste 7 verzen. Lucas 2 vers 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven deze 7 versen de vervulling van Gods raad. De vervulling van Gods raad. En letten wij met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats brengt de wereld in beroering. In de tweede plaats brengt Gods volk in beweging. En in de derde plaats brengt Jezus ter bemiddeling. Dus de volvoering van Gods raad brengt in de eerste plaats de wereld in beroering. En letten we dan op de eerste verse waar we lezen van keizer Augustus en zijn gebod. En zij gingen allen om beschreven te worden. Dus de hele wereld is in beroering. Onze tweede gedachte brengt Gods volk in beweging. We lezen dat in de versen 2 tot en met 6, Jozef en Maria. Twee kinderen van God die niet in beweging gekomen zouden zijn, als dat gebod, als die beroering er niet was. Maar de Heere gebruikt de beroering van de wereld om hen in beweging te krijgen en te brengen op de plaats waar ze moeten zijn. En onze derde gedachte brengt Jezus ter bemiddeling. En dat naar aanleiding van het 7e vers. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Waarom in de kribbe? Waarom in diepe vernedering? Wel omdat de Heer Jezus geboren wordt als middelaar. Moest hij zo diep neerdalen om God en mens met elkaar te verzoenen. Gemeente, wij mogen op deze dag de kerstgeschiedenis overdenken. En waar ligt nu het beginpunt van de kerstgeschiedenis, jongens en meisjes? Misschien zeggen jullie dat ligt in Bethlehem. Dat is een hele belangrijke plaats in de kerstgeschiedenis. Of misschien zeggen andere jongens en meisjes, nee, het begin ligt in Nazareth. Want daar woonde Maria. Maar nee, het begin ligt echt op een andere plaats. Het begin van de kerstgeschiedenis ligt in de hemel. Kerstgeschiedenis vloeit voort uit Gods eeuwige raad. En het is heel belangrijk om dat te weten. Want als wij Lucas 2 lezen, heb je dat eigenlijk niet zomaar in de gaten. Dat de Heere hier bezig is om zijn raad te vervullen. Je leest in Lucas 2 een stukje geschiedenis. Je leest van mensen. Je leest van de tijd dat Cyrenius over Syrië stadhouder was. Maar wie heeft in de gaten dat de Heere achter dat alles bezig is om zijn eeuwige raad te volvoeren? Je moet echt ogen krijgen om dat te zien, om de Bijbel zo te lezen. En niet alleen om de Bijbel zo te lezen, maar je moet ook ogen krijgen om de krant zo te lezen. Want de Heere is nog altijd bezig om zijn raad te volvoeren. En we zullen zien vanmorgen dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook de dingen die wij helemaal niet begrijpen. Ook de dingen waarvan wij denken, maar dit gaat helemaal verkeerd. Dit zet een dikke streep door Gods bedoeling. Nee, de Heere regeert. En achter dat alles gebruikt hij het om zijn doel te bereiken. Dat is het eerste wat ons opvalt bij Lucas 2. De Heere volvoert zijn raad. Het tweede waar ik u op wil wijzen, dat is dat de kerstgeschiedenis, de beschrijving van de kerstgeschiedenis, begint in Rome. Dat is ook heel veelzeggend. In Rome. Dat laat zien dat de geboorte van de Heere Jezus Christus heel erg belangrijk is. Dat laat zien dat we hier een stukje wereldgeschiedenis hebben. Dit is niet alleen regionale geschiedenis, maar dit is wereldgeschiedenis. De geboorte van de Heere Jezus Christus is tot ver buiten Bethlehem van betekenis geweest. En is ook vandaag nog tot ver buiten Israël van betekenis. Het zal van betekenis zijn voor al de volken op deze aarde. Zoals de Heere dat vroeger al aan Abraham heeft beloofd. En het geschiedde in diezelfde dagen. Diezelfde dagen. Welke dagen zijn dat? Dan moet u kijken naar Lucas 1. In Lucas 1 lezen wij van de aankondiging van de geboorte van Johannes. We lezen van de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus. We lezen van de geboorte van Johannes. We lezen van de verwachting van Maria. Diezelfde dagen. Lucas 2 volgt op Lucas 1. Dus er is wel wat aan vooraf gegaan. Daar zijn de nodige voorbereidingen geweest. Zo is het altijd, gemeente, als er iets groots georganiseerd wordt, dan zijn er heel veel voorbereidingen. Je hebt dat niet altijd in de gaten, maar soms dan is men al weken bezig geweest of al maanden bezig geweest om het voor te bereiden. En zo is het ook met het kerstfeest. Het kerstfeest is door de Heere voorbereid in Lucas 1. En pas in Lucas 2, als al de voorbereidingen getroffen zijn, als de tijd rijp geworden is, dan wordt de Zoon van God geboren. In de volheid des tijds. Dat kon niet eerder, dat kon ook niet later gebeuren. Gemeente, zo is het ook in het geestelijke leven. Als er grote dingen in het hart gebeuren, dan bereidt de Heere die dingen eerst voor. Hij bestuurt het in zijn eeuwige raad zo dat de tijd rijp is als de dingen gebeuren. En dan lijkt soms alsof anderen zo ineens een streep door de rekening kunnen zetten. Want dan lezen wij plotseling dat nou in diezelfde dagen waarin deze grote dingen staan te gebeuren, in diezelfde dagen is er plotseling een keizer en die gooit alles overhoop. Want er gaat een gebod uit van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Keizer Augustus, wie durft hem tegen te spreken? Iedereen die hem tegen durft te spreken, die is niet zeker van zijn leven. Zijn eigenlijke naam is Gaius Julius Caesar Octavianus. Maar jongens en meisjes, die namen waren voor hem nog niet genoeg. Hij heeft zich nu Augustus laten noemen. En Augustus betekent verhevene. Deze Augustus laat zichzelf als een God vereren. Hij heeft van zichzelf een beeld laten maken, een borstbeeld. En dat borstbeeld dat staat tussen de beelden van de goden. Van de goden in de tempels. En deze keizer wil dat men ook voor hem knielt. Dat men hem aanbidt als een god. Hij laat zichzelf bewieroken. Deze keizer denkt dat hij met niemand rekening hoeft te houden. Deze keizer is oppermachtig. Deze keizer wil dat iedereen hem gehoorzaamt. Maar ja, in de ogen van de Heere is die keizer maar een heel klein mannetje. In de ogen van de Heere, Luther zegt, is hij maar een klosje in het weefgetouw. De Heere is bezig om zijn raad te volvoeren, zoals een wever aan het weven is. En deze grote keizer is maar een klosje in dat weefgetouw om het doel te bereiken wat God voor ogen heeft. Hij is niet zo groot als hij denkt te zijn. De gemeente, dat is ook voor ons ter ontdekking als het goed is. Wij wilden in het paradijs ook als God zijn. We hebben ook iets van Augustus over ons. Wij willen niet buigen. Maar wat is het groot om te zien wie we nu eigenlijk zijn en wie we geworden zijn in de ogen van de Heere. Dat het ons, dat de kerstgeschiedenis ons verootmoedigen mag. Belangrijker dan die keizer zijn straks die twee eenvoudige mensen in onze tweede gedachte, Jozef en Maria. Belangrijker dan die keizer zijn die herders. Van wie ons gelezen is in de velden van Efrata. De Heere rekent zo anders dan wij. Eigenlijk moet die keizer, die moet in beroering komen en die moet beroering brengen om mensen in beweging te krijgen. Eigenlijk wordt hij door de Heere maar gebruikt, zou je kunnen zeggen, op de achtergrond om zijn doel te bereiken. Er gaat een gebod van hem uit. Een edict. En dat wordt overal, wordt dat ter gehore gebracht. Dat wordt ook gehoord in de provincie Syrië, waaronder Israël viel. Dat een ieder moet gaan naar de plaats van zijn geboorte. De hele wereld moet beschreven worden. En onder de hele wereld moeten wij verstaan de hele toenmalig bekende wereld, dus het hele Romeinse Rijk. Voor hen was dat de hele wereld. Wij weten inmiddels dat de wereld wel een stuk groter is. Maar de toenmalige wereld, het Romeinse Rijk, men moest beschreven worden. Waarom? Men moest zijn naam bekendmaken in de geboorteplaats van het voorgeslacht. Men moest zeggen waar men woonde. Men moest zeggen wie de familie was. Men moest zeggen welke bezittingen dat men had, hoeveel rijkdom dat men had, hoeveel kamelen of hoeveel ezels of hoeveel geld. En dat werd allemaal opgeschreven. En dat was bedoeld voor de keizer om te kijken welke belastingen dat hij aan zijn onderdanen kon vragen. Ze moesten allemaal meebetalen aan de rijkskas. En de een kan meer betalen dan de ander. En in de tweede plaats was het ook bedoeld om de eenheid in het Romeinse Rijk te bevorderen. Dat die namen opgeschreven stonden. De keizer die wilde overzicht hebben over zijn rijk. Hij wilde orde hebben in zijn Romeinse Rijk. Dat staat hem voor ogen. Maar achter dat alles, gemeente, en dat zie je niet zo gemakkelijk in Lucas 2, maar achter dat alles is Gods raad. Achter dat alles is de Heere werkzaam. Achter dat alles bereikt de Heere zijn doel. Jongens en meisjes, het is net als met de bouw van een huis. Daar komt zoveel bij kijken, bij de bouw van een huis. Daar is heel veel voor nodig, heel veel voorbereidingen, heel veel rondomheen. Hele stijgers worden gebruikt om het metselwerk te kunnen volbrengen en het schilderwerk. Maar uiteindelijk zijn die stijgers niet van belang. Die tellen niet echt mee. Die moeten meewerken om dat huis klaar te krijgen. En dan gaat die stijger weg. En zo is het nu ook met het werk van God. De Heere gebruikt stijgerhout, de Heere gebruikt mensen, de Heere gebruikt dingen die uiteindelijk niet bij zijn rijk horen, maar die moeten dienen tot de voltooiing van zijn huis. Ook deze keizer Augustus, de Heere regeert achter de mensen. Achter Augustus, achter Cyrenius, achter Jozef, achter Maria, daar is de Heere. De Heere werkzaam. En gemeente, wat is het groot als je dat mag zien. Als je op de omstandigheden alleen ziet, dan zeg je het gaat helemaal verkeerd. Al die beroering, het gaat helemaal verkeerd. Maar nee. Het gaat echt niet verkeerd. God volvoert zijn raad. Kijk eens naar het boek Esther. In het boek Esther wordt de naam van God niet eens genoemd. Maar als God niet had bestaan, dan had het boek Esther niet bestaan. Wat heeft de Heere in het boek Esther gezorgd voor zijn volk? Nou, je leest het niet, je leest over Mordechai en je leest over Esther en je leest over Haman. Maar de Heere regeert. Hij volvoert zijn raad. En wat geeft dat rust in je hart? Als je dat mag geloven. Als je dat mag zien. Als je zo de krant mag lezen. Als je zo het kerstevangelie mag preken. Maar er is wel een groot verschil, gemeente, of wij horen bij dat stijgerhout, wat wel dient aan de komst van Gods Koninkrijk, maar het eigenlijk niet is. Of dat wij in Gods raad een plaats mogen innemen, waarin wij mogen delen in Gods liefde, in Gods gunst en Gods genade. Kijk, en dat moeten wij onderzoeken voor onszelf. De vraag of de Heere regeert, dat is, als het goed is, wel duidelijk. Maar hoe is de verhouding tussen de Heere en tussen mijn ziel? En dat zijn vragen die keizer Augustus niet bezig gehouden hebben. Want het ging om zijn wil. Het ging om zijn eer. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Dit is een eerste beschrijving. Dus er zijn later nog meer beschrijvingen geweest, nog nauwkeuriger. De keizer heeft het hier niet bij gelaten. En zijn bedoeling was om er beter van te worden. Zijn bedoeling was om er rijk van te worden. Om te kunnen vragen wat hij vragen kon. Gemeente in de eeuwigheid is ook een beschrijving geweest. God is keizer Augustus voor geweest. In de eeuwigheid is een boek geschreven, jongens en meisjes, met allemaal namen. Dat is het boek des levens. En daarvan zegt de Heere tegen zijn discipelen, verblijd u daarin dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens. En dat heeft de Heere niet gedaan om er beter van te worden. Maar dat heeft hem juist alles gekost. Als dat boek er niet was, dan had er geen kerstfeest hoeven zijn. Maar omdat dat boek er was, omdat die zondaren zalig moeten worden, daarom heeft de Vader zijn enige geboren zoon naar deze wereld gezonden. Om zondaren zalig te maken. Wat een onderscheid tussen de Heere in de hemel en de keizer uit Rome. De Heere in de hemel heeft in zijn raad het behoud van mensen op het oog gehad. We hebben het gehoord uit de Dordtse leerregels, dat die raad ontsproten is uit de liefde van God. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Deze Cyrenius, dat was eigenlijk een hele onbelangrijke, onbekende man. Maar op militair gebied had hij zichzelf zo naar voren geplaatst dat hij deze belangrijke positie had gekregen, had zich onderscheiden van de anderen. En nu heeft hij een plaats gekregen in Syrië, en onder Syrië valt op dat moment ook Israël als deel van het Romeinse Rijk. Hij heeft daar in Syrië een tijdelijke plaats gekregen als stadhouder. En ze gingen allen om beschreven te worden. En niet gelukkig naar zijn eigen stad. Gemeente, wat een beroering moet dat geweest zijn. Daar zijn niet een paar honderd mensen zomaar op de been. Wij denken vaak alleen aan Jozef en Maria. Maar alles is op de been. Alles is op de been. Dat hele rijk, dat is in beweging. Ze gingen allen om beschreven te worden. En iegelijk naar zijn eigen stad. En iegelijk naar de stad waar hij vandaan kwam. Alles is in rep en roer. En sommigen hebben het mopperend gedaan. En anderen vonden het misschien niet zo erg. Maar er is niemand die durft te weigeren. Want het is een edict van Augustus. Het is een bevel van de keizer. Hoe beschaamd, gemeente, hoe beschaamd dat deze keizer die geeft een bevel, die stuurt zijn dienaren uit en heel de wereld komt in beweging. En jongens en meisjes, God in de hemel, die zendt zijn knechten. En zijn knechten moeten zijn bevel prediken, zijn woord preken, zijn wet preken. En nou zou je toch verwachten dat alle mensen in beweging zouden komen. Dat iedereen dat gebod van de God der goden zou gehoorzamen. Maar er wordt om gelachen. Er wordt mee gespot. Wij erkennen de God van de hemel van nature niet als God. Zijn geboden worden met de voeten getreden. O, u begrijpt wel dat God dat niet altijd straffeloos kan aanzien. Dat hij op zijn tijd komen zal, als zijn raad volvoerd is om de wereld te oordelen door middel van zijn zoon. Maar nu kunnen we kijken naar de wereld. De vraag is, hebt u die bevelen al opgevoerd? Hebt u die bevelen al opgevolgd? Wij zijn hier namelijk op deze aarde niet voor onszelf. Maar wij zijn op deze aarde voor onze Schepper. Wij zijn hier om Hem te dienen. Om Hem te loven als het goed is. Om Hem te eren. En als wij zijn bevelen niet gehoorzamen. Als wij zijn wet niet opvolgen. Dan zijn we eigenlijk net als de goddeloze wereld. Eigenlijk nog slechter. Want wij weten het. Wij weten de weg. En wie de weg niet bewandelt terwijl hij de weg wel weet, die zal met vele slagen geslagen worden. Onze eerste gedachte, de wereld in beroering. We gaan naar onze tweede gedachte, brengt Gods volk in beweging. Twee eenvoudige mensen. En ja, ze gehoorzamen ook. Belangrijke mensen, belangrijker dan keizer Augustus. Want dit is de bruid van Christus, gemeente, waar het hier over gaat. Jozef en Maria, de bruid van de Heer Jezus Christus, die moeten in beweging komen. En ja, ze komen niet in beweging. Ze komen niet in beweging. Ze blijven gewoon in Nazareth. En dan gaat de Heer het zo maken dat ze wel in beweging moeten komen. En ook al zal heel de wereld daarvoor in beroering moeten komen. Kijk, die keizer heeft daar natuurlijk een hele andere bedoeling mee. Maar de Heer heeft ook zo zijn bedoeling. Al moet heel de wereld in beweging, beroering komen. Maar de Heer brengt zijn kinderen in beweging. Wat is dat groot? Dat de Heer mensen brengt op de plaats waar Hij ze hebben wil. Waar ze van zichzelf niet naartoe gaan, waar ze van zichzelf niet komen kunnen en zelfs ook niet willen komen. De Heer gaat de omstandigheden in hun leven zo leiden dat ze daar terechtkomen. op het plekje waar hij ze hebben wil. En Jozef ging ook op. Jozef ook. Jozef van wie we lezen in Matteüs 1. Jozef van wie geschreven staat dat hij rechtvaardig was. Een onbegrepen weg voor Jozef. Er was zoveel gebeurd wat hij niet kon begrijpen. Maar hij mocht achter de Heere aankomen. En dat is genade als een mens mag volgen. Daar had Jozef iets van dat kinderlijk volgen. Hij is ook meegegaan. Ja, want het is het bevel van de keizer. En het bevel van de keizer, dat moet je wel gehoorzamen. Gemeente, dat moeten christenen ook gehoorzamen. Christenen zijn geen revolutionairen. Dat mag niet. Dat is onbijbels. Wij moeten ons onderwerpen aan de overheid. Jozef moest zich onderwerpen aan keizer Augustus, hoewel die keizer God niet vreesde en in zijn woord niet geloofde. Maar het was wel de toenmalige overheid. En de keizer vraagt hier niet iets wat zonde is. De keizer laat Jozef hier geen dingen doen die tegen Gods woord ingaan. En als de overheid ons dingen vraagt die niet tegen Gods woord ingaan, moeten wij gehoorzamen. Of wij het fijn vinden of niet. En voor Jozef en Maria zal dat geenszins een fijn bericht geweest zijn. Maar hij is daarin ook een voorbeeld. Jozef ging ook op. Hij onderwerpt zich. Van Galilea, uit de stad Nazareth. We hebben daar pas bij stilgestaan, een verachte plaats, naar Judea, naar de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt. Een afstand van ongeveer 150 kilometer. En niet met een ezeltje, jongens en meisjes, zoals in sommige kinderbijbels staat. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Jozef en Maria hadden zelfs geen geld voor een ezeltje, een kameel helemaal niet. Maar ook een ezeltje konden ze zich niet veroorloven. Ze hadden helemaal niks. Ze waren arm en gering. Ze moesten die hele weg lopen. Ze zullen er wel een dag of vier over gedaan hebben. Maar Bethlehem, dat betekent broodhuis. Daar zal de Heer Jezus geboren worden. Daar zal het brood uit de hemel nederdalen. Dat weten we toch? Dat hebben jullie toch geleerd, jongens en meisjes, van Micha? Gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Jozef en Maria moeten naar Bethlehem. Ze moeten in beweging komen. En ze komen in beweging. Daar zorgt de Heere voor. Al heeft de keizer een andere bedoeling. Het staat hier om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Beide zijn ze uit het geslacht van David. David is geboren en opgegroeid in Bethlehem. En daarom moeten ze naar Bethlehem gaan. Waarschijnlijk zijn Jozef en Maria reeds getrouwd. Want de engel had gezegd, wees niet bevreesd tegen Jozef om Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Ze wordt hier nog genoemd zijn ondertrouwde vrouw. Waarom? Omdat ze niet leefde als man en vrouw. Dat heeft Jozef, dat heeft ook Maria niet gedaan voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Ze leefde als waren ze nog ondertrouwd. Twee jonge mensen, 16, 17 jaar oud, met een geestelijke band, om beschreven te worden. Ja, dat is een vernedering. Beschreven te worden. Die keizer die laat zien dat ze horen bij een goddeloos rijk. Wat is het koningschap van koning David nog? Wat is daarvan overgebleven? Gemeente, wat een diepe vernedering. Belasting betalen aan het Romeinse Rijk. Waar allemaal dingen mee gebeuren waar Jozef en Maria helemaal niet blij mee zijn. Maar zij zijn niet boven het gebod van de keizer. Enerlei wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen. En de Heere bespaart zijn kinderen de ongemak niet, want het is niet gemakkelijk. Jongens en meisjes, een moeder die zo ver in verwachting is, dat de geboorte al heel dichtbij gekomen is, zo'n moeder blijft het liefste thuis. Ja, misschien even een paar boodschapjes doen, maar een reis gaan maken, lopend van 150 kilometer. Als er ieder moment een kindje geboren zal worden, daar zitten Jozef en Maria niet op te wachten. Dat is niet zoals zij het gewild zouden hebben. Wisten ze dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren zou worden? Daar wordt verschillend over gedacht. Sommigen zeggen van niet, ik denk eigenlijk van wel. Want de schriftgeleerden die kenden Micha ook. Als Herodes het vraagt, dan weten ze het zo in Bethlehem. En ik denk dat Jozef en Maria, die zo dicht bij de Bijbel leefden, dat ze die tekst uit Micha wel gekend hebben. Maar ja, er is toch een verschil tussen iets met je verstand weten en daar de juiste toepassing aan te kunnen geven. Daar zit nog heel veel tussen. Dat zie je bij de discipelen ook. De discipelen wisten ook dat de Heere Jezus zou gaan lijden en sterven. Hier wisten ze het wel. Maar hier wisten ze het niet. Er is een verschil tussen geloofskennis en verstandelijke kennis. En misschien hebben Jozef en Maria daar ook wel mee geworsteld. En ook al zouden ze het geweten hebben, dan hebben ze zoveel bezwaren. Zoveel praktische bezwaren. De zwangerschap van Maria. En ja, het is ook niet verheffend wat hier gaat gebeuren. 150 kilometer reizen. En dan kom je daar, jongens en meisjes, op een kantoortje. Bij een Romeinse soldaat. En die Romeinse soldaat zegt, wie zijn jullie? En dan moeten ze hun naam zeggen. Jozef zegt, ik ben Jozef. En Maria zegt, ik ben Maria. Zo. En waar komen jullie vandaan? Nou, wij komen uit Nazareth. Oh, uit Nazareth. Oké, Nazareth. En wie is je familie dan? Waarom komen jullie hier naar Bethlehem? Nou, David. Koning David? Is dat jullie voorgeslacht? Oh, zo. En jullie wonen in Nazareth. En wat zijn jullie bezittingen? Hebben jullie een huis? Hebben jullie kamelen? Hebben jullie... Nee, we hebben niets. Geen geld straks om een offer te kopen. Een duifje. Ja, maar niet om een lam te kopen. Straatarm. Ho, zo? Hebben jullie echt niks? En dan van koning David? Ho, zo? Gemeente, u begrijpt hoe diep vernederend dat voor deze mensen geweest moet zijn. Dat is er wel aan vooraf gegaan. En daarin hebben ze Gods weg, denk ik, toch niet helemaal kunnen begrijpen. Moet het nou zo? Wat loopt het toch laag af? En zo is het in het geestelijke leven ook. De Heere brengt zijn kinderen ook terug op de plaats van hun afkomst. En dan is de duivel, die is er ook als de kippen bij. En de duivel zegt, zo, is dat jullie afkomst? Zo, en wat is daarvan overgebleven? En wie zijn jullie nu? En de duivel, die spot daarmee. Wat een vernedering. Wat een verootmoediging werkt dat uit. U begrijpt wel, gemeente, dat is niet iets wat je graag doet. Dat is niet iets wat Jozef en Maria op hun verlanglijstje hadden staan, maar het moet. De Heere wijst deze weg. Ze komen op hun plaats en zo brengt de Heere zijn kinderen op hun plaats. En dat vraagt gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid, ook als je de weg niet begrijpt. Als het allemaal verkeerd lijkt te gaan in je leven. om dan te geloven dat de Heer het goed doet als zo'n Romeinse soldaat je uit staat te lachen. Als de wereld je uitlacht en de spot steekt met je, om dan toch te geloven dat de Heere het goed doet. En ook als er geen plaats in Bethlehem is, als al de deuren gesloten zijn, is dit nou de weg? Is dit nou de weg? Ja, dit is de weg. Zo werkt de Heere. En het geschiedde als zij daar waren. Hoe lang? Weten we niet, ze staat niet in de Bijbel, of ze er net waren of misschien een paar dagen geweest. In ieder geval hebben ze moeten zoeken naar een plekje. Alle herbergen waren vol, ze waren er ook niet welkom. Voor hen lieden was er geen plaats. Hoe moet het nu? En uiteindelijk dan komen ze terecht in een beestenstal, in een grot. Want als je nu komt in de velden van Efrata, het is mooi om daar eens een keer te kijken, dan zie je allemaal, dat is een gebied met allemaal rotsen, met grotten. En die grotten, die werden gebruikt als stal. En jongens en meisjes, dat houten stalletje wat je bij de bloemwinkel ziet, dat is het niet. De Heer Jezus is niet in zo'n houten stalletje geboren. Maar de Heer Jezus is geboren in een beestenstal en in de velden van Efrata waren dat grotten. En deze grot is leeg, want de herders die zijn met hun schapen zijn ze buiten. En in die lege grot, daar in de eenzaamheid, daar nemen Jozef en Maria hun toevlucht. Moet het nou zo? Is er opstand geweest bij Maria? Dat lees ik niet. Maria hield van lofzangen. Misschien heeft het wel in haar hart geleefd. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Zoals de dichter dat later zingt. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Want al hetgeen uw geest, uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Het geschiedde als zij daar waren, in die grot. Er was geen musical bij, er was zomaar eenzaam, stil, er waren zelfs geen andere mensen bij. Als de Heere zoiets doet, dan doet Hij dat in je hart, dan doet Hij dat in de stilte, in de afzondering. Maria had ook al die mensen er niet eens bij kunnen gebruiken. Wat is het groot dat de Heer ze een plekje gegeven heeft in de eenzaamheid, in de stilte, waar ze dit grote wonder, zonder opmerkingen van mensen, zonder smaad van mensen, zonder vragen van mensen, hebben kunnen beleven. Het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. Dan is het tijd. Precies is er dan tijd, de Heer heeft het zo precies allemaal geregeld, dat het allemaal uitkomt. Dat het allemaal past. Nee, ze is niet onderweg overvallen door de weeën. Maar die weeën die komen op Gods tijd en op Gods wijze. Die komen als ze op hun plekje zijn. En dat is de stal. En zo is het nog. De zaligmaker wordt geboren in het hart, als een zon daar op zijn plaats mag zijn. Een gelukkig mens die de Heere mag volgen in de weg die Hij wijst, ook als die weg niet is naar zoals wij het gewenst hadden. We moeten in beweging komen, gemeente. Is vaak zo weinig beweging. Wat doet nou de beroering in de wereld? De beroering geweest in Nunspeet. Is beroering op deze aarde, een tsunami, heel de wereld is in beroering. En weet u waar dat nou voor bedoeld is? Om u in beweging te krijgen. En heeft het u al in beweging gebracht? Want wij laten onszelf niet in beweging brengen omdat we zo dood zijn voor de dood. Omdat we zo blind zijn. Maar gelukkig mens, gemeente. Die uitgedreven wordt. Gelukkig mens. die iets van die heilige onrust mag leren kennen. Gelukkig mens die komen mag op het plekje waar de Heere hem hebben wil. Als het aan Jozef en Maria gelegen had, dan was dat woord van Micha nooit vervuld. Maar dat moet vervuld worden. En daar zorgt de Heere ook voor. Hij vervult zijn raad. Komt allen, ziet Gods wijze wegen. Dit zijn Gods wijze wegen, maar er moet licht over vallen om het te zien. En om ons straks te mogen verwonderen, nu al op aarde, maar ook straks, dat alles nou precies paste, dat alles moest medewerken ten goede. Dan mogen we tegen de Heere zeggen, en dat geloof ik dat Jozef en Maria dat gezegd hebben, jongens en meisjes, tegen de Heere. Heere, u hebt het goed gedaan. U hebt het toch goed gedaan. We gaan naar onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. En wat er verder volgt, Psalm 32, vers 4. Onze derde gedachte brengt Jezus ter bemiddeling. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Jozef en Maria zijn samen, er is geen verloskundige bij. Er is geen kraamhulp bij. Is wat geweest. Maar de Heere was erbij. En waar de Heere is, daar gaat het goed. Jozef en Maria, daarin de eenzaamheid, mogen Gods woord in vervulling zien gaan. Haar zoon. Haar eigen vlees en bloed. De Heer Jezus had geen aardse vader, hij had wel een aardse moeder. Hij had haar vlees, hij had haar bloed. Misschien heeft de Heer Jezus wel op Maria geleken. Denk het haast wel, want hij heeft het vlees en bloed van haar aangenomen. Haar eerstgeboren zoon. geboren in diepe, diepe vernedering. Nee, die vernedering was niet zozeer de beestenstal. Maar de diepste vernedering was dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen van na de zondeval. De gebroken menselijke natuur. Dat hij zijn broederen in alles gelijk geworden is uitgenomen de zonde. En dan lezen we van Maria en zijn wond hem in doeken. In de eerste plaats, ze heeft niks anders. En in de tweede plaats is dat een blijk van liefde. De Heer Jezus is welkom bij Maria. Ze heeft naar hem uitgezien. We lezen in Ezechiël 16 van een kindje dat niet in doeken gewonden werd, maar op de vlakte van het veld geworpen, was niet welkom. Niet welkom. 30.000 kinderen in Nederland in het achterliggende jaar waren niet welkom. Zijn afgedankt als oud vuil. Verschrikkelijk als je daarover nadenkt. In Ezechiël 16 lees je dat al. Geen liefdevolle zorg gekregen. Maar dit kind krijgt van deze arme moeder liefdevolle zorg. Wordt in winselen gewonden. Maria heeft hem tegen zich aangedrukt. Niet alleen als haar kind, maar als haar zaligmaker. Ze wist hoe ze aan hem gekomen was. Door de overschaduwing van de Heilige Geest. Ze mocht hem daarom ook eigenen. Het was haar kind. Haar kind door de Heere gegeven. En ze legde hem neder in de kribbe. Onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Want welke moeder zou graag haar kind leggen in een beestenstal? Dat is iets wat je toch niet wenst. En dat hij nu daar gelegd wilde worden, waarom? Waarom was dat nou nodig? Kon dat niet ietsje minder? Moest dat nou op zo'n onreine plaats? Ja, dat kon niet ietsje minder, gemeente, want hij komt als middelaar. Hij komt ter bemiddeling. Hij moest heel diep afdalen. Hij moest in de onreinheid afdalen. Want anders kon hij zondaren niet zalig maken. Hij die zo hoog verheven was, zo rijk, is arm geworden. Om armen rijk te maken, dat predikt de beestenstal. Hij is gekomen om twee partijen bij elkaar te brengen. Een rechtvaardige God en een doemwaardige zondaar. Hij moet daartussen bemiddelen. En hoe moet dat? Want normaal gesproken bij bemiddelen, jongens en meisjes, dan moet iedereen, die moet wat toegeven. Maar God kan niet iets toegeven. God kan niet zeggen, nou ja, dat doe ik een klein stukje van mijn rechtvaardigheid af. En de zondaar die kan ook niet zeggen, nou, dan neem ik wel wat goede werken mee. En als we dan allebei wat schikken, dan komen we bij elkaar. Nee. En omdat dat niet kan, omdat ik nooit wat mee kan brengen, omdat ik een verloren mens ben, een onreine zondaar, en God van zijn gerechtigheid geen afstand kan doen, daarom moest de Heer Jezus neerdalen in de beestenstal van Bethlehem. En wat is dat bemoedigend, dat hij nou op zo'n plaats geboren wilde worden. Bemoedigend voor zondaren. Bemoedigend voor mensen die geen waardigheid meer zien in zichzelf. Maar gemeente, dat is wat de Heere zijn kinderen leert. Gods kinderen hebben geen hoge dunk van zichzelf. Ze worden ontdekt aan de walgelijkheid van hun bestaan. De walgelijkheid van hun eigen boze hart. Kijk, en voor zulke mensen, die zichzelf niet meer op kunnen knappen, die zichzelf niet omhoog kunnen werken, voor goddeloze zondaren is kerstfeest zo'n heerlijk feest. Dat de Heere Jezus nu af wilde dalen, zodat mensen zich niet meer op hoeven te knappen. zodat mensen hun onreinheid ook niet weg behoeven te nemen en ook niet kunnen nemen. Hij zal de onreinheid dragen om onreinen te reinigen en dat in de stilte. Hij daalt hier neer in de stilte. Wat zijn dat gouden uurtjes geweest van Jozef en Maria. Zo doet de Heer het nog, gemeente. De Heer lost het op tussen de zondaar en een ziel. Daar heb je geen kabaal bij nodig. Daar heb je geen andere mensen bij nodig. Dat is een zaak tussen God en je hart. Een onmisbaar deel van het werk van de middelaar. Daarom heb ik zondag 14 laten lezen. Dat is nou de kern van kerstfeest. Opdat hij met zijn schuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, bedek. De reine, de heilige, de vlekkeloze in een vuile stal. Opdat een vuile zondaar vlekkeloos, rein en heilig gemaakt kan worden door deze middelaar. Hebt u het al leren uitroepen wat we lezen in het begin van onze catechismusgemeente? Is er een weg om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ik mag u prediken, er is zo'n weg. Daar is een wenend kind. En die tranen, die eerste tranen die de Heer Jezus heeft gehuild, jongens en meisjes, zoals ieder kindje dat doet. Maar dat waren bij de Heer Jezus bijzondere tranen. Dat waren bij de Heer Jezus borgtochtelijke tranen. Hij komt als middelaar. Dat waren tranen over mijn zonde. Over mijn onreinheid. Dat waren tranen om af te wassen de vuilheid van verloren zondaar. Kent u dat kind? Zouden we niet de binnenkamer invluchten vandaag? Zouden we niet op de knieën terechtkomen in het uitzien, in het smeken om dit kind te mogen leren kennen? Maar gemeente, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Was het maar zo. Maar nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En daarom, zonder deze zaligmaker, zal het niet gaan. En weet u wat nou het erge is? Dat is dat er in de herberg voor hem geen plaats is staat. In de wereld is geen plaats. De wereld viert wel kerstfeest. Maar het is niet te doen om het kerstkind. Men geeft zichzelf een plaats in het kerstevangelie. Men maakt van het kerstfeest een spel. Men deelt in de godsdienst en men stapt er ook weer uit. Dat is de kerstbeleving van velen vandaag en de paasbeleving. Maar de echte kerstbeleving, gemeente, is een andere. Voor hen die er geen plaats in de herberg, wat is dat verschrikkelijk. Geen plaats voor Jezus. Maar wel in de kerk. Wel onder ons. Wel in uw hart is hij welkom in uw binnenste. O, als het u in waarheid om hem te doen is, dan zal dat verlangen vervuld worden. Maar misschien door een andere weg dan u denkt. U moet op uw plekje komen. En wat is dat plekje waar u moet komen, dat u net als Jozef en Maria moet gaan vertellen dat u helemaal niks meer hebt. En dat van heel uw afkomst niks meer overgebleven is dan een arme zondaar die niks heeft om zich te bedekken. Voor zulke is de middelaar gekomen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Kom, zijn er verlorenen vanmorgen in de kerk? Dan predik ik u vanmorgen deze rijke zaligmaker. Deze gewillige zaligmaker voor arme zondaren. Voor verloren mensenkinderen. Dat dan in uw leven waar mag worden wat we lezen van de herders. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Amen.